kunnen we die spreken vanmorgen over de woorden van de Heer Jezus. Ik ben de ware wijnstok. Dat houdt verband met het feit dat ik donderdag niet kan zijn. En we wat een verandering gebracht hebben in het aanvankelijk opgestelde programma. Ik wil eens met u lezen het 15e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Johannes 15. Zo zelf ontroerend de woorden als we bedenken onder welke omstandigheden de Heer Jezus deze heeft gesproken, namelijk in de nacht dat hij verraden werd toen hij met zijn discipelen vergaderd was in de opperzaal. Er staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gijlieden zijn nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze in de wijnstok niet blijft. Alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank en is verdord. En we vergaderen dezelfde. En we werpen ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren. Het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet er niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat die vrucht blijven, opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk des woords dat ik u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Die ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Die ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen waren en tot hen gesproken had, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben ze een voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, ze hadden geen zonde. Maar nu hebben ze ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit geschiet, opdat het woord vervuld worden dat in een wet geschreven is, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Tot zover dit Bijbelgedeelte. Valt er weer iemand van de trap? Nee, het is maar een stoel. Eén is genoeg, hè? Een wonderbare en overbekende gelijkenis, dacht ik, broeders en zusters. De gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Ongetwijfeld heb je het menigmaal voor uzelf over gedacht en verwerkt. En elke keer als je mee bezig bent, word je door gezegend. En dat geldt eigenlijk voor elk gedeelte uit Gods woord. Maar er kunnen nog die bepaalde delen zijn die speciaal tot je spreken. We hebben gezien dat de Heer Jezus zich vergelijkt met dingen uit het leven. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur, enzovoort. Hier zegt hij, ik ben de ware wijnstok. Wijnstokken, druiven teelt komt, kwam veel in Kanaan voor. En weer is het duidelijk dat de wetten van de natuur en de wetten die in het Koninkrijk Gods gelden en heersen gegeven zijn door één en dezelfde wetgever. Zodat je steeds de parallel hebt, de overeenkomst. En vandaar dat de Heer zomaar een beeld uit de oude schepping kan nemen om de dingen van de nieuwe schepping, het ware, te illustreren en uit te beelden en ons bekend te maken. Elke gelijkenis die de Heer ooit spreekt, is een illustratie van een goddelijke heilswaarheid. En al wat hij zegt van zichzelf als de ik ben, toont ons een bepaald aspect, de verschillende aspecten van hemzelf, van zijn wezen, wie hij is, wat hij is, wat hij doet, wat hij voor ons betekent, wat we aan hem hebben. Ook heeft elke vergelijking een bepaald doel. Dat heet ook deze gelijkenis. Het antwoord op de vraag, waarom vertelde de Heer Jezus deze gelijkenis aan zijn discipelen in de nacht dat hij verraden werd? Dat antwoord is niet moeilijk te vinden, omdat de Heer Jezus zelf het antwoord erop geeft en het verklaart. Onder andere vers 11, hoofdstuk 15, waar hij zegt, deze, en daar hoort, zou je kunnen zeggen, totaal bij van het woord wat hij sprak in die vreselijke nacht overigens. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Hij wil dat de discipelen volkomen blijdschap zouden hebben. Is dat niet de harte wens van iedere gelovige, van iedere christen? Ware blijdschap en volle blijdschap. Volkomen blijdschap. Blijdschap als een blijvende, dagelijkse, voortdurende ervaring. Blijdschap niet afhankelijk van omstandigheden en van de dingen die we om ons heen zien, maar een blijdschap die blijvend en onveranderlijk is. En niet beïnvloed kan worden door factoren die in ons of rondom ons aanwezig zijn. Er is eigenlijk sprake van tweeënlei blijdschap. Er staat dat de Heer zegt, deze ding heeft u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Mijn blijdschap en uw blijdschap. En hij zegt, als mijn blijdschap in u blijft, dan zal uw blijdschap volledig worden. Vervuld worden. Volkomen worden. Tweeënlei blijdschap. Blijdschap, zoals we die ook kennen, in de eerste plaats over onze behoudenis. Dat is heel vanzelfsprekend. O blijde dag, o zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Wat een blijdschap. Was dat een blijdschap wat een last viel van je af toen je knie leerde buigen voor hem. Hem aanvaard als je persoonlijke verlosser en zaligmaker en wist dat je zonden vergeven waren, dat je schuld was weggedaan, dat je behouden was, dat je het eeuwige leven hebt, dat je een kind van God was geworden. Wat een blijdschap. door de genadegaven die in Christus ons deel geworden zijn. Het heil dat we ontvangen hebben. Maar ja, ik denk dat die gelovigen zijn die al langer, laat ik zeggen, behouden zijn in het leven dat ze verloren waren. Ze niet behouden waren. En het gaat zo vaak dat iets wat je bezit, dat je aanvankelijk daar enorm blij over kunt zijn. En dat je er later gewoon aan wendt. En dat het je soms nog nauwelijks iets doet. Jawel, natuurlijk wel. Maar toch, het wendt. Alle dingen wennen. We zijn gek, wat dat betreft, merkwaardige mensen. Dat we wennen aan verdriet, we wennen aan problemen, we wennen ook aan blijdschap, we wennen ook aan zegening. En zijn geneigd om ze als vanzelfsprekend te aanvaarden. En ik zie dat wel eens in samenkomsten. Dan zingen de mensen wat en ze doen wat en dan zitten ze erbij. Dan denk ik, nou ja, het straalt niet veel van uit. En ik vind zo weinig stralende kinderen van God. Zo weinig geloven die echt blij zijn. Dat vanuit straalt. Niet gemaakt, niet aangeleerd, maar zo van binnenuit, waardoor je warm wordt, waardoor je opgewekt wordt. Ik ontmoet zoals broeders en zusters die als ik ze zie naderen en tot me komen, dan krijg ik de schrik al. Denk, oh, er is weer wat. En ik ontmoet ook broeders en zusters waar ik echt als ze komen vanzelf al blij word, al hebben ze al niks gezegd. Dat is aan de andere kant van de zaak. Maar u weet wat ik bedoel. We zijn vaak zo gewoon dankbare mensen. Dat niet voor niks in de Bijbel. Wees dankbaar. Maar, broeders en zusters, de blijdschap waar de Heer Jezus het over heeft, is niet zozeer de blijdschap over een ontvangen gave, maar de blijdschap die we in hemzelf ontvangen en ervaren. Hij is onze blijdschap en hij is onze vreugde. Het gaat niet om de gave, maar om de gever. Niet om het heil, maar om de heiland. Niet om de zaligheid alleen die we bezitten en een eenmalig en in zijn volheid ontvangen hebben, maar het gaat om hem die ons die zaligheid bereid heeft, om de zaligmaker zelf. Zijn blijdschap in ons maakt onze blijdschap volkomen. En dan kun je jezelf de vraag stellen, wat is dan de blijdschap van de Heer Jezus? En hoe ervaren wij zijn blijdschap, zijn vreugde in ons? Wel, en daarop geeft deze gelijkenis, geven deze woorden antwoord. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vol worden, vervuld worden. Begin met de woorden, Heer Jezus, ik ben, de Heere, de ware wijnstok. Wel, de ware wijnstok. Israël, verlost uit Egypte, kreeg in de woestijn, zoals we gisteravond beluisterd hebben, brood uit de hemel te eten. Het manna. De Heer Jezus liet zien dat dat toch niet het ware brood was. Hij was het ware brood, hij zelf, uit de hemel nedergedaald. En daarvoor was het manna een afschaduwing en een type. Ja, de doper, er wordt gezegd van hem dat hij was een brandende en schijnende lamp, in wiens licht men zich een tijd lang kon verheugen. Maar het ware licht, het licht der wereld, is onze Heer Jezus Christus. En op dezelfde wijze is ook de Heer Jezus de ware wijnstok. En je vraagt dan, wat is dan de niet ware wijnstok? Ik denk dat de discipelen daar zichzelf weinig moeite mee gehad hebben. Want het is net als bij de vorige beelden dat de wijnstok een bekend gegeven was onder Israël. Niet alleen dat het veel in het land voorkwam, maar dat het ook een symbool was, een uitbeelding, een illustratie, een type, hoe je het noemen wilt, van de plaats die Israël innam ten opzichte van de Heer. Bovendien, ik heb gezegd, Het waren de woorden die de Heer Jezus sprak in de opperzaal, maar vermoedelijk hadden ze de opperzaal reeds verlaten. Als je het laatste vers leest, hoofdstuk 14, dan staat er, nadat de Heer Jezus gesproken had, vers 31, maar opdat de wereld weet dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs met de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Op weg naar Gethsemane. Op weg naar de dingen die hem te wachten stonden. Op weg om de wil des Vaders tot het uiterste te volbrengen. Gehoorzaam te zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. Waarschijnlijk wandelde de Heer met zijn discipelen, Judas was reeds op weg om hem te verraden, over het tempelplein dat op deze bijzondere feestdagen, het was het Pascha dat naderde, ook op bijzondere wijze verlicht was. En voor de ingang van die prachtige tempel, die tweede tempel, stond een gouden wijnstok. Een gouden wijnstok met 12 gouden ranken. Als een uitbeelding van Israël. Israël wordt soms vergeleken met een olijfboom, met een vijgenboom, met een wijnstok. Maar daar stond de wijnstok in goud en blinkend in het licht wat daar op scheen. Dat moet een diepe indruk gemaakt hebben op elke religieuze Jood. En de Heer zag dat en ik denk, het zou mogelijk zijn, dat dat directe aanleiding was dat hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Israël is vandaag vaak in het Oude Testament met een wijnstok vergeleken. Kun je een voorbeeld noemen in Psalm 80, om maar een enkel voorbeeld te noemen, in Psalm 80... Een geweldige psalm dat ons een enkele trek in heel de geschiedenis van Israël toont in relatie tot de Heere. En daar staat in vers 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven en hebt dezelfde geplant. Israël was een wijnstok in Egypte. De Heer heeft die wijnstok overgeplant van Egypte naar Canaan. En hij heeft de heiden uit Canaan verdreven, zodat ze voor zijn volk Israël plaats zouden maken. Want dat land was in Abraham aan hun als een erfelijk bezit gezworen. Gij hebt een wijnstok overgebracht. Gij hebt de plaats vers 10 voor hem bereid. En ze wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. Zo zag de Heer zijn volk Israël als een wijnstok geplant in het beste deel van de aarde, het land Canaan. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten uit tot aan de rivier. Zo breidde die wijnstok zich uit. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken? De wijngaard is met muren omringd, zodat allen die de weg voorbij gaan, hem plukken. En dan leest hij het verhaal, wat er van die wijnstok terechtgekomen is. Het droeg geen vrucht. Het was een falen van de wijnstok. En er kwam een tijd dat de muren doorbroken werden en het land door de heidenen vertreden. En zo was het ook in de dagen waarin de Heer Jezus op aarde wandelde, de Romeinen. De heidenen, de onbesnedenen, heersten over het land. En Israël was opnieuw in slavernij. En van de wijnstok was wel een prachtige afbeelding gegeven van goud, maar het had geen enkele betekenis. Het was dood en er bracht de Heer geen vrucht voort. En zo ook andere teksten lezen, Jesaja, Jeremia, ook in het Nieuw Testament waar de Heer Jezus spreekt van de wijngaard. Maar één ding is duidelijk, deze wijnstok had de Heer geen vrucht, de landman geen vrucht voortgebracht. En dan staat hier, ik ben de ware wijnstok. Ook dat moet misschien wel erg irriterend en misschien zelfs wel hoogmoedig overgekomen zijn op de discipelen, op de mensen die het hoorden, want dat was bijna onvoorstelbaar. Hoogstens beschouwen de Joden ook vandaag, de vooruitstrevende Joden, godsdienstige Joden, die wat veranderd zijn in het denken over Jezus, de Messias. Hem als een vruchtbare rank aan die oude wijnstok. En vele Joden zijn trots dat Jezus van Nazareth van Joodse bloede is. En één uit een volk is de stichter van een grote wereldgodsdienst. En toch kruipt het bloed waar het niet kan gaan. Men is daar trots op. Enzovoort. Een mooie rank aan die oude wijnstok. Zo wil men hem desnoods nog wel accepteren. Maar dat zei de Heer niet. Hij zei, ik ben een rank, of ik ben een mooie rank, of een van de beste ranken. Hij zegt, ik ben de wijnstok. De ware wijnstok. Uit hem vloeiden de levenssappen naar de ranken. En dat is eigenlijk het beeld wat ons hier gegeven wordt. Een geweldig beeld. De wijnstok die zijn levenssappen en levenskrachten uitstort in de ranken, waardoor die ranken inderdaad vrucht dragen tot verheerlijking en ten behoeve van de landman die die wijnstok verzorgt. Eigenlijk, ja, het is altijd zo, je moet de dingen in zijn verband lezen, maar ik denk dat we in dit hoofdstuk, in deze gelijkenis, een verklaring vinden van een merkwaardige uitspraak die de Heer Jezus vlak tevoren wel in de opperzaal gedaan had en die door hen ongetwijfeld niet op dat moment begrepen was, wat ze pas later, na deze, hebben verstaan. Nadat de Heilige Geest uitgestort was en ze verlicht werden door de Heilige Geest. Lees die maar. In hoofdstuk 14, er staat in vers 20, de Heer had tot hem gezegd dat hij van een weg zou gaan, dat hij de geest der waarheid zou zenden, dat hij hem geen wezen zou laten. En dan staat er, vers 18, ik zal u geen wezen laten, ik kom beter tot u, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Dan komt het, in die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben, gij in mij en ik in u. In die dag, welke dag is dat? Dat is in deze bedeling, in deze periode. De dag waarin wij leven. En de dag waarin de wereld hem niet ziet. Waar hij verhoogd is, maar waar wij hem zien. Door het geloof en door hem leven. In die dag zult gij bekennen. Wat ze nu nog niet begrepen hadden. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, gij in mij en ik in u. En gij in mij, ik in u, wil tegelijkertijd zeggen dat ze gemeenschap hebben met de Vader door de Zoon. Omdat zij in hem waren, hij in hen en hij zelf in de Vader. Een machtig beeld. Ik in mijn Vader, gij in mij, ik in u. En je zou kunnen zeggen dat dit woord en wat erop volgt eigenlijk al een fundament zijn, een boodschap zijn die nader verklaard wordt in de brief van Paulus vooral. Dus ik denk aan de woorden gij in mij, ik in u. Denk aan de Efezebrief, aan de brief de Colossenzen. De Efezebrief die de nadruk legt dat wij in Christus één geworden zijn, één met hem in hem geplant zijn. De Colossensebrief die ons leert dat Christus in ons is, de hoop der heerlijkheid. Twee kanten, twee aspecten van een en dezelfde waarheid. Gij in mij, en Christus iemand die in Christus is. En ik in u, en Christus iemand in wie Christus woning gemaakt heeft door zijn Heilige Geest. Een geweldige waarheid. Dat zult gij in die dag bekennen. En daar zijn de ogen open gegaan. Dat is het geheim, laat ik zeggen, van het ware christendom, hoewel ik dat een beroerd woord vind. Maar het is het geheim van waarachtig christelijk leven, van het waarachtig christen zijn, dat wij in hem zijn en hij in ons zijn. Dat is de relatie waarin we staan tot de levende Heer, de ware wijnstok. Ik ben, zei de Heer Jezus, in mijn Vader. Gij zult bekennen dat ik in mijn Vader ben. Dat was een van de moeilijkste dingen die ze wilden bekennen. Die ze ook niet verstond, die niet begrepen. Blijkt telkens weer uit het Johannesevangelie, als de Heer tot hen spreekt, dat hij duidelijk onderstreept dat al wat hij was en al wat hij bezat en al wat hij dacht en al wat hij deed en al wat hij zei en al wat hij verwachtte, dat het kwam van de Vader. Niet ik, maar mijn Vader. Dat was het altijd. Ik wil nog even een paar voorbeelden van noemen. Als we Johannes 5 opzoeken. Johannes 5, vanaf, daar staat in Johannes 5 vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Weer legt hier hij de relatie tussen de Zoon, hem als de Zoon en de Vader. Als ik ga naar hoofdstuk 5, even terug nog, Johannes 5, vers 19. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat zie doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. De Zoon kan van zichzelf niets doen. Wat weer wijst op de volledige afhankelijkheid van de Zoon die op aarde was van de Vader. Hij kan van zichzelf niet doen. Het initiatief, de bron waaruit hij handelde en deed, was vanuit de Vader. Hij leefde door de Vader en de Vader leefde in hem. Dat was ook zijn vreugde. Die op aarde wandelde, die hem door niets en door niemand ontnomen kon worden. Datzelfde vind je ook in het 8e hoofdstuk in vers 28. Daar staat, Jezus dan zei tot hen, vers 28, hoofdstuk 8, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Dat ik doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn Vader mij geleerd heeft. De woorden die hij sprak waren woorden die de Vader hem gaf te spreken. De werken die hij doet waren werken die de Vader door hem doet. Door hem deed. Broeders en zusters. En dat wijst op de volledige afhankelijkheid van de Zoon van de Vader. Hij leefde door de Vader in volmaakte gemeenschap en afhankelijkheid met en van hem. Hij handelde door geloof. Hij is de auteur van het geloof. En al wat wij de Heer Jezus zien doen, al wat hij zegt, heel de openbaring van de Zoon hier op aarde, was een openbaring van de Vader in en door de Zoon, dat hij echt kon zeggen, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Hij was gekomen om de Vader te verklaren. Om de Vader te openbaren. Hij was gekomen niet om zichzelf te presenteren. Maar degene die hem gezonden had. Hij was de gezondene. Die relatie bestond er. Als Gods Zoon zou je kunnen zeggen, was hij de Almachtige. Als de Zoon des mensen was hij de Machteloze. Kennelijk hebben veel over daar moeite mee. Het is ook niet zo makkelijk om te begrijpen. En begrijpen, om het volledig te kunnen begrijpen, zouden we God zelf moeten zijn. Het gaat niet om begrijpen, maar het gaat wel om het aanvaarden van de dingen die in de Bijbel staan. En we blijken altijd toch een klein beetje vooringenomen te zijn. Zeg, de Heer Jezus kon toch alles? Hij was toch de Zoon van God? Hij was toch machtig om dit te doen? En we vergeten vaak de woorden die we reeds in Filippenzen 2 gelezen hebben, dat hij zichzelf ontledigd heeft. Wij zingen wel hulploos kind, heilig kind enzovoort, maar we geloven nauwelijks in die hulpeloosheid. In die afhankelijkheid die er was tussen de Zoon en de Vader. De Zoon kan van zichzelf niets doen. In wezen had hij alle macht terzijde gezet. Hij wilde de knecht zijn, de gehoorzame. En hij had zich bereid verklaard, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. En daartoe had God hem een lichaam geformeerd. Zijn werken waren de werken des vaders, zijn woorden waren de woorden des vaders. En broeders en zusters, wij maken ons dikwijls van zijn mensheid geen goede voorstelling. We zijn vaak in zekere zin vooringenomen door zijn hemelse afkomst. Wij denken vaak niet wat het betekent heeft dat de Zoon van God Zoon des mensen werd. En hier in een mensenlichaam met een menselijke natuur op deze aarde leefde. Wel, broeders en zusters. Het leven van de Heer Jezus was een openbaring van de Vader zelf. Dat was zijn opdracht. En we worden geconfronteerd, en dat is het grote van zijn leven op aarde, zijn volmaakte gehoorzaamheid, zijn volmaakt geloof, zijn volmaakte gemeente. Daarin vergeet hij God. En daarin vond hij zijn vreugde en zijn blijdschap. Die ononderbroken gemeenschap met de Vader zelf. Die ook beoefende, werkelijk beoefende. Door te bidden. Door nacht op de berg door te brengen. In gebed. Zoals zo dikwijls staat in de schrift. Dat hij de berg op ging. Om te denken, dat was onzin. Wat moest hij nou bidden? Hij was toch de Zoon van God? Was dat alleen maar een show? Was dat alleen maar een soort vorm? Dat hij nachten waakte? Mijn broeder en zuster, het is moeilijk om daarin af te dalen. Om daar iets van te verstaan is het de moeite waard om de psalmen te bestuderen. Omdat zoveel psalmen, die inderdaad van hem getuigen, messiaans zijn, ons weergeven de gedachten die in het hart van de Heer Jezus leefden toen hij stierf aan het kruis. Denk aan een psalm 22. Ik denk aan psalm 2. Toen hij zijn strijd streed in Gethsemane enzovoort. Dan leren we iets verstaan van die enorme strijd, laat ik zeggen, die de Heer Jezus heeft ervaren toen hij als mens op aarde wandelde. Wel, God heeft hem uitermate. Hier was de Zoon die op volmaakt de Vader verheerlijkte. Die op allerlei wijze God eerde en groot maakte, waardoor God aan zijn rechten kwam. En hij is het die God verhoogde aan zijn rechterhand. En hij is het die langs de weg van dood en opstanding het hoofd van de nieuwe schepping werd. Mijn broeder en zuster, waarvan wij door het geloof allen deel uitmaken. In die dag zult gij bekennen dat ik in de Vader ben. Volledige eenheid tussen de Vader en de Zoon. En een volmaakte gemeenschap. En hij zegt, gij in mij en ik in u. En ik kom weer terug op de woorden zoals het precies staat in Johannes 15. Als hij zegt, ik ben de wijnstok, vers 5, en gij zijt de ranken. De ware wijnstok, ik ben de ware wijnstok, is geplant in de Vader. In de hemel zelf, zou je kunnen zeggen. Heeft een andere bron, broeders en zusters. En de ranken zijn nog op aarde. Een rank kan van zichzelf geen vrucht dragen. Als de rank in de wijnstok blijft, dan draagt hij vrucht. De wijnstok draagt vrucht in de rank. De wijnstok openbaart zijn leven in en door de rank. En aan de rank kan men het leven van de wijnstok herkennen door de vrucht die aan de rank hangt. Het enige, als je aan de verantwoordelijkheid wilt spreken, is dat de rank in de wijnstok moet blijven, want dat is het geheim. Daar is de vrucht aan te danken. Broeders en zusters, Een christen is iemand die in Christus is. We zijn één plant, zegt Paulus in de Romeinenbrief, geworden met Christus in zijn dood en in zijn opstanding. Hem ingeplant en met hem één, zingen wij, zijn we eeuwig met hem lotsgemeen. Geplant in Christus. Eén geworden, een levenseenheid met de levende Heer, de ware wijnstok. Zoals de ranke levenseenheid vormt met de wijnstok. Zo zijn wij één geworden, één plant geworden met de verheerlijke Heer. Die in de Vader is, wij in hem. Wat een geweldige zaak. Al de geloven tezamen, de gemeente, is een levend organisme. Alle gelovigen vormen een levensgemeenschap met de levende Heer. Elke geloof en de gemeente zijn totaliteit is een nieuwe schepping. Verbonden met hem die het hoofd is van de nieuwe schepping. De Christus zelf. We vormen samen en individueel een organisch geheel met Christus. Dat is de waarheid die hier onderstreept wordt in de gelijkenis en die verder uitgewerkt wordt in het Nieuwe Testament. Dat is het ware geheim van de Christen en ook de totaal nieuwe relatie die ontstaan is met de gemeente, met de gelovigen die in deze bedeling behouden geworden zijn ten opzichte van de Heer Jezus. Gij in mij, niet alleen met mij, maar in mij. En dat betekent heeft enorme consequenties voor de praktijk van het leven. Waar geloven dikwijls aan voorbij gaan. Dat betekent alleen dat wij op hem steunen moeten. Op de Heer Jezus Christus. Op hem moeten leunen om kracht te ontvangen. Nee, je kunt bij wijze van spreken aan een boom kun je een of ander plankje timmeren. Maar dat wil niet zeggen, hoewel die plank aan die boom gehecht is door een spijker, dat daardoor die plank een eenheid met die boom vormt. Geen levenseenheid. Er gaat van die boom geen levende invloed uit op die plank die zich aan die boom heeft vastgehecht. Dat is een organisatie. In wezen het mensenwerk. Maar de gemeente, mijn broeder en zuster, is een eenheid met Christus. We zijn in onze verhouding tot hem niet in eerste plaats geroepen om bij hem te blijven, maar om in hem te blijven. En als je in hem bent, ben je vanzelfsprekend ook bij hem. Er ligt toch wel een enorm onderscheid. Wanneer ik zeg, ik moet bij hem blijven, is het weer, ik moet zo nodig iets doen. Het ligt aan mij. Aan mijn geloof, aan de grootheid van mijn geloof. Ik ben bij hem. Ik volg Jezus. Ik doe dit. Ik doe dat. En als je even verder denkt, op hun geloof dat ze roemen in de Heer.
Broeders en zusters.
Nee. Wanneer we spreken van dat we bij hem moeten blijven, dan heb je de gedachte dat we het zelf moeten doen. Maar als we bedenken dat we in hem zijn, dan betekent dat wij het hem laten doen. In en door ons. En daar ligt nu precies het verschil. Het eerste is een soort wettische verhouding. En een dergelijke relatie tot de Heer wordt vroeg of laat een gehele, een algehele of een gedeeltelijke mislukking. En vele levens van christenen zijn mislukt, omdat ze deze relatie ten opzichte van de Heer misschien verstandelijk wel weten, maar nooit door het geloof hebben verstaan en er zich eigen hebben gemaakt, broeders en zusters. Er zijn vele geloven die, wat wij noemen onberispelijk leven, die in ieder het zijnde geven, die nooit in opspraak komen, die misschien trouw de samenkomsten bezoeken en de bidstonden, de bijbelstudies. En toch die volkomen blijdschap missen. Die niet uitstralen. Ze zijn het eigendom van de Heer, daar is geen enkele twijfel aan. Maar daar heb je het ook mee gezegd. En ik wil niet zeggen dat niet de moeite waard zou zijn. Maar het is alleen maar gezegd, maar het straalt niet uit. Het leeft niet. En daar zitten nou, zitten jullie zo. En vandaag de dag, ik heb het gisteren iets gezegd, is er altijd weer dat gelovigen vermaand worden. Ze moeten dit doen, ze moeten Jezus volgen enzovoort. En natuurlijk, de bedoeling is goed. Maar het echte wezen ontbreekt eraan. Want mijn broeder is, de Heer Jezus zegt, want zonder mij kunt gij niets doen. Hij moet het in en door ons doen. De zoon kon niets doen zonder de vader. Het was de vader, hij leefde door de vader, lazen wij. En wij geloven moeten leven door hem. Daar zit het in. En wij zullen de gelovigen duidelijk moeten maken in welke relatie zij gekomen zijn tot die ware wijnstok. Tot de Christus. Dat is een nieuw schepsel. Je bent een Christus, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Niet ik, maar hij. Daar gaat het om. En dat is wat de Heer zegt. Blijven in hem. Dat wil zeggen, een zo volkomen overgave aan hem. In het besef dat je van jezelf inderdaad tot niets kunt. En dat wat je oude mens betreft, of dat een vrome mens is of iets anders is, dat hij in wezen niet in staat is God te behagen. Dat we onze eigen onmacht erkennen. Dat God met die oude mens niets anders heeft kunnen doen dan het in Christus terzijde te stellen. Zodat Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Daar heb je het. En wat ik nu leef, dat leven door het geloof des zoons van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zo volkomen overgaan van hem, zodat Christus zijn leven in onze sterfelijke lichamen kan openbaren. De gemeente, broeders en zusters, is nog eens een leven, vormt een levenseenheid met Christus. En ook is het zo dat ieder die tot de gemeente behoort, deelt het leven dat in Christus is. En dat is ook wat ons aan elkaar verbindt. Elke rank die los is van de wijnstok, bij wijze van spreken, is ook los van de ranken. Onze verbondenheid met elkaar is niet een relatie die we als, gebruik ik de woorden van Mathie, maar als gelijkdenkende mensen, als een organisatie waarvan we leden zijn geworden, omdat we bepaalde principes aanvaarden en regels accepteren, maar onze relatie en verbondenheid is uitsluitend in Christus. En in Christus hebben we ook gemeenschap met elkaar, omdat we hetzelfde leven delen zoals elk lid van het lichaam. Hetzelfde leven deelt het leven van het hoofd, zoals elk rank van de wijnstok hetzelfde leven deelt, namelijk het leven van de wijnstok. Als we gemeenschap met hem hebben, hebben we ook gemeenschap met elkaar. En als de gemeenschap met de kinderen gods niet deugt, dan kunnen we zeggen dat we gemeenschap met de Heer hebben en onze broeder haten, zoals de waarheid zegt Johannes in een van zijn brieven niet. Dan is dat een leugen. Dan kun je dat wel zeggen en wij zeggen vaak zoveel. Indien wij zeggen, zegt Johannes dan. Indien wij zeggen, we kunnen wel wat zeggen. Maar de praktijk blijkt dat het daar niet mee in overeenstemming is. Dat is leven dat niet openbaart, niet zijn leven is. Dat is de gemeente. En hoe werkt dat, broeders en zusters? In hem blijven. Die in mij blijft, zo staat het hier in vers 6, iemand in mij, in vers 7, iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Maar, vers 7, die gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. In hem blijven is hetzelfde als wat er staat, dat zijn woorden in ons blijven. Zijn woorden zijn de dragers van zijn levenskracht. Zoals we gisteren zagen, hij is het brood des levens. Die beelden liggen heel dicht tegen elkaar aan. Gij hebt de woorden, zegt Petrus, des eeuwige levens. En het is door de gemeenschap met het woord dat we de gemeenschap met de Heer hebben. En door het opnemen van zijn woord is het inderdaad dat wij als rank de levenssappen van de ware wijnstok ons toe-eigenen. Het komt je in zekere zin niet aanwaaien. Dat in hem blijven is een reële zaak.
Broeders en zusters.
En dat is ook de boodschap voor elke gelovige. Daar zit het hem in. En daar ligt het geheim van waarachtig christelijk leven. Van leven dat vrucht draagt. En waardoor de Vader verheerlijkt wordt. En daar gaat het om. Daarvoor is die wijnstok. Daarvoor zijn die ranken. Een dag voordat we hier naartoe gingen, was ik even op bezoek bij de echte Wim Griffioen in Oudewater. Toen hij thuis was, zag hem weer voor het eerst thuis. En zijn vrouw liet me even de tuin zien die het huis omringt. En daar staan prachtige bloemen in. Maar er staat tegen de muur in het beschutte plaats ook een wijnstok. En ik wist dat ik over dit onderwerp moest spreken. En dan word je natuurlijk bijzonder bepaald. En Suus en zijn vrouw die zei, zie je wel, de trossen komen er al aan. De vrucht is er al. Nog niet erg zichtbaar, maar je kon de hele kleine vruchtjes al zien zitten. En dat was veelbelovend. Een wijnstok is een merkwaardigheid. Het is eigenlijk een... Je vindt er eigenlijk het kruis in terug. Het is één opstaande stam en twee takken naar links en naar rechts. En daaraan groeien de ranken. Een machtig beeld. We zijn met hem gekruisigd. Eén plant, zegt apostel Paulus Romeinen 6, in zijn dood. En ook één plant in zijn opstanding. Met de terzijdezetting van het oude leven hebben wij het nieuwe leven ontvangen. Een wijnstok heeft voor zichzelf weinig aantrekkelijks. En ook de ranken niet. Je kunt er niet veel mee doen. Maar het wonder is, en dat is ook de versiering en het aantrekkelijke van de wijnstok, de vrucht die daaraan te vinden is. De wijnstok leeft niet voor zichzelf, maar leeft ten behoeve van de ranken. De ranken mogen de vrucht dragen van de wijnstok. Dat is een belangrijke zaak. Zijn de vruchten van de wijnstok. En wat wij mogen doen is openbaren de vruchten van het nieuwe leven. Van zijn leven. De kenmerken van zijn leven. We zingen een lied. Oversier toch al uw leden met uw deugden, dierbare Heer. En dat is nou precies wat er gebeurt met de wijnstok. Dat de deugden van de wijnstok, daarmee worden de ranken versierd. En dat maakt die ranken zo belangrijk. En de Heer wil ons versieren als met de deugden des Heren. Dat de kenmerken van het nieuwe leven. Die niet een resultaat zijn van onze inspanning. Niet de resultaat zijn van de werk van het vlees. Maar die een vrucht zijn van de geest. Wel, als je nog eens naar die wijnstok kijkt. Ik moet weer denken aan de woorden van Suze Griffioen die zei, ik heb nou toch ook geleerd waarom die wijnstok gesnoeid moet worden. Waarom het mes erin gezet moet worden. Dat kun je nou al zien, zegt ze. Dat moet vandaag of morgen gebeuren. Wil de vrucht tot volle rijpheid komen. Er staat immers, alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al die vrucht draagt, die reinigt hij, dat doet de landman, omdat ze meer vrucht dragen. Het gaat allemaal om meer vrucht, meer leven. En ik weet het niet, maar ik denk als zo'n rank komt praten, en je zou een gesprek met zo'n rank hebben, en die rank zou ons een geschiedenis vertellen, dat dat in onze oren overkomt als een soort lijdensgeschiedenis. De landman heeft gereinigd, heeft hier het mes erin gezet. Ik weet niet hoe dat werkt, maar in ieder geval, als die rank gevoel zal hebben, dan zal het wel pijn gedaan hebben. Maar het moet, dat ze meer vrucht dragen. Wel, broeders en zusters, ik denk dat het ook te maken heeft met de praktijk van ons leven. Leven in deze wereld is ook vaak lijden. En de beproevingen in ons leven zijn vaak noodzakelijk dat we meer vrucht zouden dragen. Dat is een wonderbare zaak. De Heer heeft in mijn leven dikwijls met het mes gesneden, op allerlei wijze. En als ik ooit nog eens aan mijn memoires toe zou komen, dan denk ik dat er nooit aan toe kom. Maar in ieder geval, dan zou ik van bepaalde crises in mijn leven kunnen praten en daar niet over uitgepraat raken. En naarmate je ouder wordt, ben je er wel mee bezig, want je ziet zo langzaam van de lijn in je leven als je terugkijkt. Hoe verder je komt, hoe langer die weg is, hoe meer je ziet en ook hoe meer je de afstand genomen hebt en hoe meer je ook ziet dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die hem lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar ik heb vaak ontdekt dat heel wat lijden dat door de landman over ons daartoe gestaan heeft bijgedragen om de gelovigen meer vrucht te doen dragen. En wat komt het vaak dan sneller tot uiting? Dat doet de landman. Die vergist zich nooit. Weet precies wat het moet. Behandelt de ene rank anders dan de andere. Dat is zijn werk. En weet u wat ik zo geweldig vind? Iemand die zegt tegen mij, waaraan kun je nu zien, waaraan kun je nu zeker weten dat je vrucht draagt? Ik zie er zo weinig van. Ik merk daar zo weinig van. Als ik op mezelf zie enzovoort, en dan krijg je dat verhaal. Wel, de vruchten moeten niet door ons gezien worden, de vruchten moeten door de landman gezien worden. De vrucht is voor de landman, staat er duidelijk. Maar, broeders en zussen, er staat tegenover dat er staat, die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. En ik zou bijna willen zeggen, wanneer het nodig is, zo staat er ook, dat we beproefd worden, zoals Peter zegt, dat we beproefd worden, dan is dat zo, broeders en zussen, dat het een bewijs is dat de Heer wat in ons ziet. Maar als je geen vrucht draagt, neemt hij weg. Maar die vrucht draagt, die reinigt hij, dat hij meer vrucht draagt. Heb je de toename. En het feit dat gelovigen soms door lijden, lijdensweg moeten gaan, in hun eigen ogen, mijn broeder en zuster, is, zou ik bijna wel zeggen, het beste bewijs dat de Heer grote verwachtingen van ons heeft. Die vrucht draagt, die reinigt hij. Die geen vrucht draagt, dat is de moeite niet waard om er geen zorg aan te besteden. Die neemt hij weg. Ze zijn waardeloos. Ja, zo ga je de dingen in het leven anders zien. Wel lijden. En ik denk zo, als we hier vanavond, nee, vanmorgen nog gelukkig, bij elkaar zitten, broeders en zusters, en we gaan wat vertrouwen wat er komt, dat gebeurt al, dan kun je zomaar de gesprekken merken en zo nu en dan zijn klank opvangen. En vertel eens iets over ons leven, dat we hier met elkaar heel wat lijden en nood en beproevingen vertegenwoordigen. En was het geweld dat je al deze dingen mag zien in het licht van God, in het licht van de eeuwigheid. En bedenken dat al deze dingen door de Heer gebruikt worden met één doel, opdat we meer vrucht dragen. Dat is belangrijk. Dat zijn de middelen waarvan de landman zich bedient om de rank beter en te doen functioneren. En de vrucht aan de rank te vermenigvuldigen. En dan mag u dat dan niet zien. De Heer ziet het wel. En laat ik u daarbij vertellen. En die omgeving merkt het ook. Wel, broeders en zusters. Vrucht dragen. Laat ik daar nog een ogenblik over mogen spreken. Vrucht dragen. Wat is eigenlijk vrucht dragen? Wat betekent het? Hierin wordt de Vader verheerlijkt, vers 8, dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Vrucht. Vrucht is een bewijs van leven. Een plant, een boom die weinig vrucht draagt, daar markeert iets aan. Die heeft niet veel leven, niet veel levenskracht. Kwijnt ergens. Heeft een tekort. Waar het dan ook aan mag zitten. Veel vrucht is een bewijs van overvloedig leven. Het leven wordt gekenmerkt door de vrucht die het openbaart. En de vele vrucht die een rank openbaart is tot verheerlijking van de landman, is voor de landman. En daarin wordt de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En daarom gaat het hier naar een climax. Vrucht dragen, meer vrucht dragen, veel vrucht dragen. Die veel vrucht draagt. Er wordt trouwens ook niet van meervoud gesproken. Die veel vruchten draagt, maar die veel vrucht draagt. Het wordt als één vrucht gezien. Je zou kunnen zeggen als één tros, als één geheel. Wel, en dan moet ik denken aan de woorden die apostel Paulus spreekt in de brief aan de Galaten. Misschien wilt u het maar opzoeken in hoofdstuk 5, Galaten 5. Daar staat een merkwaardige tegenstelling in vers 19. Daar worden eerst opgesomd de kenmerken van het vlees van de oude mensen staat. Welke zijn, vers 19, overspel, hoererij, ontucht. Onreinheid, ontucht, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstering, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Dat is nogal wat, hè? Wat een woorden. Is het moeite waard om ze te bestuderen? Wat staat er niet van niks? Wat is dat allemaal? Ja, dat zijn de kenmerken van het vlees. En de apostel Paulus zegt, de werken van het vlees zijn openbaar. Die werden, dat wil zeggen, ze werden gezien onder de gelovigen in Galatië. Die waren er duidelijk openbaar. Het waren wel wettische mensen, het waren godsdienstige mensen. Het waren mensen die de vrijheid van de christen trachten aan te tasten. Maar de apostel Paulus zegt, de werken van de vlees zijn onder jullie openbaar. En noemt ze zomaar een rijtje op. Waren zo te zien. En niet alleen, ja, als wij over het werken van het vlees denken, denken we aan overspel, hoererij, onreinheid, ontucht. Dat is een beetje het allerergste wat we kunnen bedenken. Maar afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunst, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen. Vroeger waren mensen wel eens afgunstig op elkaar enzovoort. En twisten met elkaar, dat komt vandaag onder de gelovigen nooit meer voor. Maar in die tijd was dat wel zo. Toen werd dat wel openbaar. En de apostel Paulus zegt, dat heeft dus waardeloos. Die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk gods niet beërven. Maar, dan staat tegenover, maar de vrucht des geestes. De vrucht van, heb je de vrucht? En vrucht spreekt van leven. Vrucht is een bewijs van leven. En de vrucht des geestes is liefde. Is blijdschap. Is vrede. Is langmoedigheid. Is goedertierenheid. Is goedheid. Is geloof. Is zachtmoedigheid. Is matigheid. Broeders en zusters. Dat is de vrucht van de geest. Dat zijn de kenmerken van het nieuwe leven. Dat leven, die vrucht waarin de Vader verheerlijkt. Dat zijn de deugden van Christus. Dat zijn de uiterlijke kenmerken, zou je kunnen zeggen, van dat leven van Christus zelf. Zo is hij. Dat is zijn portret. Dat is zijn leven. Zo is hij. Zo heeft hij zich openbaard. Zo hebben ze dat leven in hem gezien. Zo was de ontmoeting van de discipelen met hem. Dat ze in hem zagen de openbaring van liefde, van blijdschap, van vrede, van langmoedigheid, van zachtmoedigheid. Enzovoort. Geloof, dat alles werd zichtbaar in de Heer Jezus Christus. En dat leven van Christus is in ons. En dat zal zich openbaren en kenmerken doordat het dezelfde vruchten openbaart, dezelfde eigenschappen toont zoals die ook in hem te vinden waren. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede. Heeft niet direct te maken met werkende dingen die we doen, maar wel wat we zijn. Het heeft niet te maken met de activiteit in de eerste plaats, maar het heeft te maken met het karaktertrekken. Met het innerlijk leven. Met onze gezindheid. Die gezindheid. En dan kom ik maar weer terug op Filippenzen 2. De tekst die Ab van de Week zo prachtig heeft uitgelegd. Dat hij die het geen roof geacht heeft, gode even zichzelf ontledigd heeft enzovoort. En u kent het hele verhaal. Dan zie je de weg die de Heer ging. Maar er wordt wel even aan vooraf gegaan. Dat vergeten erbij. Dat het erbij staat. Die gezindheid, zei u, het welk ook in Christus Jezus was. Die gezindheid die openbaar werd. In die geweldige woorden. De apostel Paulus spreekt over de Heer. Die gezindheid, zij ook in u. Broeders en zusters. Hetzelfde leven. Diezelfde gezindheid. Die gekenmerkt door liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid. Vrucht draagt niet hetzelfde als zielen winnen voor de Heer. Er zijn mensen die zeggen, ik heb dat nooit voor de Heer vruchten dan. Ik heb geen enkele ziel voor de Heer gewonnen. Heeft er niks mee te maken. Broeders en zusters. Dat zielen winnen, evangeliseren of hoe je het noemen wilt. De Heer heeft bepaalde mensen ervoor geroepen. Wil er bepaalde mensen voor gebruiken. En het kan best zijn dat de Heer een heel ander plan met heeft. Want dat heeft te maken met de gaven die de Heer aan de zijne geeft. Maar hier gaat het om vruchtdragen. En dat is niet een gave vruchtdragen, dat is algemeen, dat is gelijk voor elke gelovige. Liefde, blijdschap, vrede. Ik kan bij wijze van spreken, om er even heel gewoon te zeggen, veel zielen voor de Heer gewonnen hebben. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat ik vrucht gedragen heb. Lang niet zelden. Dat er zielen gewonnen zijn, dat behouden we er zijn, dat is om het woord wat ik mag spreken. Dat woord heeft kracht. En ik sta soms perplex dat de Heer daar zo'n mens wil gebruikt zijn. Hoe is het mogelijk dat die man zoveel zegen op zijn arbeid ervaart? Dat is niet die man, maar het is de gave en het zijn de woorden die die man, en die woorden zijn kracht, zijn leven. Mijn broeder en zuster. En nog helemaal iets aan het vrucht dragen hetzelfde is. Ik heb er jarenlang op uit mogen trekken. Van de ene dag in de andere. En de zondag in de week. Zijn thuisblijven was weinig. Hè, zo staat er van Rut geschreven. Een heel ander verband. Maar en zeker was het bij mij ook. En ik had het voorrecht om in de tent erbij te gaan. Dagenlang, weken achter elkaar. En velen van u, ook de ouderen, zijn daarvan getuigen zijn. En ik kan mij velen van u herinneren die ook onder het linnen dak of op een andere plaats door de prediking van de evangelie behouden geworden zijn. En dat is een wonderbare ervaring. Maar broeders en zusters, dat zegt toch niet zo voor de kwaliteit van mijn geestelijk leven. Mijn vrouw, die komt er nooit op uit. Die liet ik vaak thuis zitten. Met de kinderen. Met al de consequenties van dien. Met de problemen. Met de zorg. Enzovoort. En ik logeerde heerlijk bij de broeders en zusters. Ik kan de hele verhalen vertellen. Als ik naar die kijk, weet je nog wel dat ik zo... Enzovoort. Ik kon het vaak ontlopen. Mijn broeder en zuster. Mijn vrouw had vaak niet de tijd om met de kruidenier aan de deur kwam het evangelie te brengen. Want ik brandde de aardappels aan. Ja. En dat soort dingen. En wil je nou zeggen dat ik meer vrucht gedragen heeft dan zij? Nee, ik mag dat niet beoordelen. Maar ik kan u wel zeggen dat ik dit heb kunnen doen. Dat heb ik voor een grote van haar te danken. Dat is het verschil. Vrucht dragen. Niet om wat te doen, wat we zijn. Liefde. En nou wil ik dit constateren. Als wij het zo vaak hebben over dat nieuwe leven. Een nieuwe schepping. En ik kort het wel slow voor zeggen. Komt er dan zo vlot uit als een nieuwe schepping. We hebben een nieuw leven. We zijn nieuwe mensen geworden. Maar ze gedragen zo liefdeloos tegenover de ander. Denk ik, hoe kan dat nou? Hoe is het in godsnaam mogelijk? Ze spreken over dingen. Ze zijn nog allemaal waar ook. Maar als je ziet, dan is de praktijk. Dat ze onverdraagzaam zijn. Zijn, niet langmoedig zijn, niet zachtmoedig zijn. De moed om zacht te blijven. Hè? Zachtmoedig vind ik een mooi woord. De moed om zacht te blijven. Gewoon alles zo hard en zo prikkelbaar enzovoort. Niet de moed om zacht te blijven, ook als je tegengesproken wordt. Daar moet je even moed voor nodig. De moed om zacht te blijven als je beleden wordt, als ze op je tenen trappen. Als je op een of andere manier je bereikt, de moed om zacht, die als hij gescholden werd niet wederschold, als je leed niet dreigde, maar het overgaf aan die die rechtvaardig oordeelt. En de Heer Petrus zegt dat wij in diezelfde voetstappen zullen wandelen. Laat me schelden. Laat me over je heen komen. Reageer me niet. Als een oude mens is in Christus gestorven, terzijde gezet. Mijn broeder en zo, het is zonde van de tijd om daaraan te besteden. Om je te verzetten, ik kan toch niet alles over mijn kant laten gaan. En ik enzovoort. En ik moet toch voor mijn recht opkomen. Ik mag toch voor mijn recht opkomen. Aan het kruis hebben we alles verspeeld, broeders en zusters. Nee, het gaat alleen om de openbaring van het nieuwe leven. En dat nieuwe leven, die kenmerken, die vrucht des geestes. En je zou over elk van die eigenschappen kunnen spreken. Ze worden hier genoemd. Een negenvoudige vrucht. Daar mogen we met eerbied naar kijken. Want het is het werk van de Geest van God. En de Geest van God wil niet alleen dat wij weten waaruit die vrucht bestaat. Maar dat die vrucht in ons gezien wordt. Dat het leven openbaar wordt. Mijn broeder en zuster. En als wij zeggen dat we God lief hebben en onze broeder haten. Zo liegen wij. En de waarheid is in ons niet. Als wij niet in staat zijn om onze broeders lief te hebben, die in Christus geplant zijn, mijn broeder en zuster, dan is het onmogelijk dat we gemeenschap hebben met de ware wijnstok. Het een vloeit voort uit het andere. En waar we vandaag behoefte aan hebben, is dit, dat er mensen zijn die inderdaad het leven van Christus manifesteren. Waarvan gezien wordt, het leven is Christus. Dat hoeft u niet te zien. Maar het wordt gezien. Ik heb misschien wel eens verteld, en dat geeft hij maar als ik in herhaling val. Ik word op houden. Ik was een familie in een buurt, in een stad, bij ons in de buurt, een kilometer of 10. Een echt paar waarvan de vrouw des huizes behouden was geworden. En de man moest er niks van weten, zo gaat het dan gewoonlijk, hè. En zij kwam in onze samenkomst en ze kwam een beetje in een hele zware hoek, weet wat ik daarmee bedoel. Goed, maar ze was gelukkig geworden, maar ze had er wel eens twijfel ook. Dat heb je zo, die achtergrond van logen ze nooit. En ik kwam daar eens een keer op bezoek, had ze me uitgenodigd. Ik wil graag dat ik haar man eens ontmoette. En met het gesprek wilde helemaal niet lukken. Maar met haar wel. En ze zegt tegen mij, weet u, broeder Klehaneveld, ik twijfel nog zo vaak, hè. Want ik ben nog zo vaak opvliegend. En ik zeg zo vaak dingen waarvan ik later spijt heb en al dat soort dingen meer. En dat ben ik nog wel echt, wederom, ben ik nog wel echt een kind van God. Want een kind van God doet zulke dingen toch niet meer. En toen ik mijn mond wilde openen om daar een antwoord op te geven, hoefde ik alleen maar te doen. Toen zei haar man, die nog onbehouden was, die zei, nou, meneer Klehaneveld, nee, zei zijn vrouw, vrouw, dat moet je niet zeggen. Want ik vind dat nadat jij tot geloof gekomen bent, dat je veel liever geworden bent. Ja, dat was mooi, hè, dat was mooi. Dat had zij niet gedacht, maar hij vond het wel. En toen hij dat vond, toen zei ik, nou, wat belet je dan ook met je knieën te buigen voor de Heer. En dat gebeurde diezelfde avond ook, hè. Ja, en prijs de Heer, ja, nog altijd. Dat is geweldig, hè. Ze had niet zoveel gezegd, ze had niet zoveel gepreekt. Maar ze was gewoon een beetje liever geworden. In het doen, in het laten. Had ze zelf niet gemerkt. Maar die ander, die merkte het wel, hè. Dat was genoeg, dat hield meer dan alle preken. Vrucht van het nieuwe leven. Ah, mijn broeder en zuster, daarin wordt de Vader verheerlijkt. Dat wij de verkondigde deugden van hem, die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Blijft, die in mij blijft, die draagt veel vrucht. En zonder mij kunt gij niets doen. En dan krijg ik vast, ik zal me in mijn voorwezen, ongetwijfeld de vraag van hoe zit het nou met die rank die weggeworpen werd. Hoewel die toch een rank wat bestaat en toch een soort afval van heiligen. Maar gelukkig heb er geen tijd meer voor. Dat is maar een grapje. Maar in ieder geval, daar komen we niet meer naartoe, want er komt altijd tijd tekort. En het wordt weer hoog tijd dat we de buitenlucht zoeken. Maar laten deze waarheid vasthouden. Deze dingen heb ik u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Amen.
Broeders en zusters, we willen samen danken voor deze heerlijke boodschap. Vader in de hemel, wij willen u danken dat de liefde van de Heer Jezus in ons is uitgestort. Ja, hij is de ware wijnstok. U hebt al uw volheid, Vader, in die wijnstok neergelegd. Want u bent de landman, u hebt die wijnstok verzorgd, optimaal. Het kon niet beter. Alles is in die wijnstok. En wij mogen door de genade Gods met die wijnstok verbonden zijn. En we mogen ermee verbonden blijven. Niet door onze inspanning. Nee, Heer, juist door ons te ontspannen. En eigenlijk te gaan leven in dat leven waarin u ons gebracht hebt. Wij hebben onszelf niet in hem in die wijnstok kunnen brengen. U hebt ons in hem gebracht, want uit u is het voortgekomen. En tot u zijn ook alle dingen, want we mogen vrucht dragen voor u. Door de kracht wat de wijnstok in ons leven doet. We zijn zo blij dat we daardoor in die heerlijke rust mogen verkeren. En dat we daardoor in die blijdschap mogen verkeren. En in die liefde. We hoeven er zelf niets voor te doen. We mogen leven zoals we zijn. En we zijn een nieuwe schepping. O, wij danken u, Heren, dat we niet leven onder allerlei wetten, onder een juk. Maar dat we leven onder het leven van de Heer Jezus. En dat is een juk wat zacht is en een last die licht is. Hoe heerlijk door hem verkwikt te worden. Wat een zaligheid. O Heere, Vader in de hemel. Het leven van uw Zoon mag als een reukwerk opstijgen tot u. En we weten dat het voor u een geweldige vreugde is. Als die geur u bereikt. Dank u wel voor elk uur dat dat leven in ons zijn werk kan doen. Dank u wel, Heer, ook voor dat snoeimes wat in ons leven gebracht is in het verleden. En we vragen er niet gemakkelijk om, Heere, of u ermee door wilt gaan. Ofschoon wij weten dat het de beste weg is. Want we zullen daardoor meer vrucht gaan dragen. Daarom moeten we ons alleen maar aan u overgeven en zeggen van Heere, ga uw gang. Doe aan ons wat goed is, opdat u verheerlijkt mag worden. Zegen het verder van deze dag, neem het in uw handen. Behoed en bewaar ons in onze gedachten. En geef dat dit alles wat we vanmorgen gehoord hebben, een uitwerking mag hebben, niet alleen op deze dag, maar op het verdere van ons leven. Geloofd zij uw grote naam daarvoor. Amen.